zo de Heere wil, plaats aanstaande donderdag, 's middags om 3 uur in de Oude Kerk. Vangen wij nu samen deze dienst met elkander aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen met elkander van Psalm 89, het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Psalm 89, het 12e vers. Gemeente, mogen we op de avond van deze zondag in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij van de 2e psalm het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van ons spreken nu bij zichzelf in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen met elkander de Bijbel vanavond, eerst in het Oude Testament, en wel uit de profetieën van Jesaja lezen wij het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Ge hebt dit volk vermenigvuldigd, maar ge hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken. Gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Galaten. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Zo dan, ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt ge ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover deze tweede schriftlezing. Gemeente, bidden we nu de Heere om zijn zegen over deze avonddienst. Een grootmachtig en heerlijk God in de hemel, u vergunt het ons op de tweede maal op deze dag samen te mogen zijn in uw huis. Wat is uw trouw en goedheid over ons groot. En nu zijn we wel vanaf verschillende huizen en plaatsen over verschillende wegen naar deze ene plaats gekomen. Maar we kunnen toch hier zeer verschillend ter neerzitten. Jongere mensen en oudere mensen, jongeren en ouderen met zorg en met verdriet, met teleurstellingen en tegenvallers. Ook soms met vreugde, echt blij om het fijne, het goede dat er is. Jongeren en ouderen die al geruime tijd naar de kerk gaan, misschien al jaren, en u toch persoonlijk nog niet kennen. Mensen bij wie een beginsel van uw werk tot openbaring kwam, en die ook verder geleid zijn op de weg van het leven. En hoe zullen we nu zelf voor al die mensen in verschillende situaties en met een verschillende geestelijke gesteldheid een woord hebben als u ons dat niet zelf verleent? Ja, als gij aan uw woord komt door het woord en de geest, o God, dan is er voor ons alle vanavond wat bij. Tot onderwijzing, tot terneerwerping van al het onze, tot ontdekking en ontgronding, maar ook tot bemoediging en vertroosting. En nu bidden we van u, wil dan zo zelf maar de leiding in deze dienst nemen, opdat gij zou prediken uit de schriften en door uw geest, door middel van de mond van deze dienstknecht. En dat we helemaal schuil mogen gaan achter de boodschap. Heren, het gaat toch altijd weer om u. En om uw openbaring, om de heerlijkheid van uw grote werken in de schepping, maar met name ook in de herschepping. Het gaat toch altijd weer om de heerlijkheid van de zaligmaker, om hem uit te tekenen, voor ogen te schilderen, om mensen in beweging te mogen gebracht zien naar hem toe, uitgaande bij zichzelf, omdat wij u, o levende Heere, de woorden van het eeuwige leven ook zijn, en tot wie zullen we anders heen gaan. O, dat de prediking ons dan bij onszelf vandaan mag halen, En ons, Heere, in het onze ter neer mag werpen, opdat Christus mag worden verhoogd in zijn kruis en opstanding. En dat wij lust mogen hebben tot zijn schoonheid. Dat wij begeren hem te kennen en mogen vervolgen hem te kennen. Om in de kennis en de genade van de Heere Jezus te mogen oppassen, te mogen toenemen. Dan worden wij niet meer bekeerd en dan worden wij niet groter. Maar dan neemt hij al meer gestalte in ons aan. En dan zal hij ook in ons leven openbaar worden als de van u gegeven koning Israëls. Heere, leid ons door uw geest ook als wij vanavond leerdienst mogen houden. En geef dan, Heere, dat stuk leer dat aan de orde komt, dat leerstuk geen stuk leer mag zijn in de zin van taai en onverteerbaar, maar dat het eenvoudig en levendig mag worden voorgedragen en dat die leer ook leven voor ons gaat. En dat wij daar van harte amen op mogen zeggen met ons hart. En dat zo Christus stralen mag en zijn bloed mag druppen op de scharen en wij er weer tegen kunnen in dit vaak zo zorgelijk, moeilijk leven met alles wat het van ons vraagt. En dat we op al onze posten waar we staan dan nog gezegend en tot zegen gesteld mogen worden. Heere, gedenk ook vanavond die niet met ons hebben kunnen komen. De oude vandaag, de zieken, de gebrekkigen, de eenzame, u kent ze. Wees ze nabij, o God, en betoon dat ge ook daar zijt. In uw heilige tegenwoordigheid, als wellicht nog een bandje wordt opgezet of een preek wordt gelezen of anderszins naar de kerktelefoon wordt geluisterd, u weet alle dingen en maakt u het dan zomaar dat ook daar de heerlijkheid van Immanuel mag worden gezien en dat zijn licht mag vallen ook in doodsnachten, omdat het leven in hem eeuwig het winnen zou. Heren, wij bidden u ook voor die niet wilde komen. Wil er ook buiten deze kerk nog eens een te sterk worden die geen gedachte aan u heeft. O goed doet God, bekeer nog uit louter genade. Ook die zich optrekken aan de openbare samenkomsten van de gemeente. Die denken wel dat gij van hen af zijt, maar die niet van u af zijn. Heere, trek nog uit de duisternis tot uw licht en maak uw naam nog groot en heerlijk over het rond en het breder aarde. Omdat gij dat zo eeuwig waard zijt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, het is al geruime tijd geleden dat in een zeker huis gezelschap van mensen bij elkaar was, Philpot zou gezegd hebben, een vergadering van koninklijk zaad. Het waren allemaal mensen die de Heere vreesden en daar bij elkaar waren gekomen om te spreken over de grote werken van God. Ten slotte werd het toch tijd om uiteen te gaan, want de huiselijke zorgen riepen ook weer. En toen een christen opstond en een eenvoudige vrouw die niet veel gezegd had groette, wenste hij haar toe veel de nabijheid van God. Een andere christen die met grote vrijmoedigheid die middag bedeeld was, zei, je mocht haar toewensen de afstand te kennen. Daar keken de anderen wel wat vreemd van op. Maar wanneer het leven der genade ons niet vreemd is, verstaan we dat wel. Want er wordt nooit iets van de heerlijke nabijheid van God ervaren als we niet aan de weet kwamen de onmetelijke afstand die ons van hem scheidt. Dan werd die nabijheid ons nooit een wonder. Dan werd zalig worden een vanzelfsprekende zaak. En wie zegt dat? Van al degenen die ingaan om de drie enige God te loven. Aan de andere kant, gemeente, waar werkelijk iets van die grote afstand tussen God en onze ziel wordt ingeleefd, met schuld en met verdriet, daar zal het ook niet lang duren of de nabijheid wordt ervaren in hem die de kloof heeft overbrugd. En die van God is uitgegaan om tot God terug te brengen. En die in de overbrugging van de afstand ook de vaste zekerheid der zaligheid gebracht heeft. Wij willen daar met elkaar vanavond over gaan denken en spreken aan de hand van de Heidelberger. Zondag 13 is aan de orde van behandeling melden om de oude kerk. En we gaan u eerst deze zondag lezen om dan die met elkaar met Gods hulp te bespreken. Zondag 13. Waarom is hij, dat is natuurlijk de Heere Jezus, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord luidt daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Dan komt de vraag, waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, als we vanavond aan de hand van deze zondag hebben te spreken over de twee laatste namen van de Heere Jezus in de geloofsbelijdenis, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, dan staan we achtereenvolgens stil bij ten eerste de grote afstand, ten tweede de heerlijke nabijheid en ten derde de vaste zekerheid. De twee laatste namen van Christus hem gegeven in de apostolische geloofsbelijdenis doet ons stilstaan bij de grote afstand, de heerlijke nabijheid en de vaste zekerheid. Voordat wij daarover met elkaar gaan nadenken, krijgt u eerst gelegenheid om uw gave uit te reiken bij de eerste rondgang voor de diaconie en bij de tweede rondgang voor de kerkvoogdij. U heel hartelijk aanbevolen. Straks na de prediking is er de extra collecte voor de zondagsschool, waarvoor we ook graag een goed woord bij u doen. Wij gaan zingen van Psalm 45. Vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het vierde, o God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. Psalm 45, vers 1 en vers 4. Gemeente, jongens en meisjes. De Heidelberger is bezig ook in zondag 13 om ons bij te brengen het grote stuk van de verlossing. En dan zit ook daar zo'n schone orde in. Daar wordt immers eerst gesproken over de persoon van de verlosser. Dan over wat hij voor de verlossing heeft gedaan. Met name in zijn kruis en opstanding. Opdat tenslotte ook de verlosten zondag 21 over de algemene christelijke kerk zou oplichten. En ook zij zouden worden genoemd. Wanneer dit zo mag worden vastgesteld, gemeente, dan moeten we ook vanavond ervoor waken dat als het gaat over Christus, wij dan niet in de christen terechtkomen en gaan eindigen. En die verzoeking is er. Want in zondag 13 immers, waarin het gaat over de twee laatste namen die de gezegende zaligmaker ontvangt in de belijdenis van de kerk. Hij is immers Jezus, Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere. Dan wordt immers ter sprake gebracht hoe dat nu kan zijn. Hij is Gods enige geboren Zoon. En wij, zegt de belijder, zijn toch ook Gods kinderen. Dan moeten wij ervoor waken dat we niet uitgebreid over het kindschap van God gaan spreken ten koste van de grote Zoon. Want dan verduisteren we de heerlijkheid van Immanuel. En het is nu juist de bedoeling van de Heidelberger om het volle licht van de schijnwerpers op hem te laten vallen. Bij de oude schrijvers kun je wel eens de uitdrukking tegenkomen dat zij mensen proberen, en dat is met alle eerbied gezegd, dat zij mensen proberen verliefd te maken op Christus. En deze dienst zou zeker gezegend zijn als mensen naar huis gingen met de gedachte hem te kennen en hem vervolgen te kennen. Hij is Gods enige geboren Zoon. En hoe kan dat? Want er zijn toch ook meer kinderen in het heilig huisgezin. En dat is ongetwijfeld waar, gemeente. Denk maar eens aan wat Johannes schrijven mag in zijn zendbrief. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. En ook aan die machtige inzet van het kerstevangelie in het Johannesevangelie, dat het woord is vlees geworden. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Niet alleen genaamd te worden, maar ook in werkelijkheid te zijn. En toch, gemeente, moeten wij dan niet het hart naar de omtrek gaan verplaatsen. Maar wat het middelpunt is, ook het middelpunt laten. Het gaat om de belijdenis van hem die Gods enige geboren Zoon is. En waarom, gemeente, worden nu de mensen, worden nu gelovigen als kinderen Gods daarbij dan genoemd? Wel omdat de Heidelberger een vergelijking wil maken om daarmee te laten zien hoe hoog en hoe heerlijk en uitnemend de Heere Jezus is. Om maar een voorbeeld te gebruiken. Ik was deze week op school om een paar proeflessen bij te wonen. En toen had de onderwijzer de taak om de kinderen getallen bij te brengen. Hoe maak je nu een kind duidelijk dat 500 meer is dan 400? Dat zijn abstracte dingen, getallen, maar hoe maak je dat nu duidelijk? En u weet wel, er wordt tegenwoordig veel met hulpmiddelen gewerkt. Op het tafeltje van de leerkracht waren twee torens van verschillende blokken. En toen kon hij allereerst laten zien dat een toren van 5 blokken hoger is dan van 4. Elk blok kon dan 100 voorstellen, dus 500 is meer dan 400, want er is nog net een blok bij. Die toren van 500 komt uit boven die van 400. Wel nu, gemeente, zo komt ook de Heere Jezus vele malen uit boven al degenen die Gods kinderen genaamd mogen worden. En dat brengt ons dus terstond bij onze eerste gedachte, dat wij zouden spreken over de grote afstand. En dat zouden we niet op het eerste gezicht zeggen, want dan lijkt het alsof de Heere Jezus eigenlijk zomaar onder de mensenkinderen en met name onder Gods kinderen als hun gelijke zich beweegt. Maar het is er net een blok bij. Die toren van 500 komt uit boven die van 400. Wel nu, gemeente, zo komt ook de Heere Jezus vele malen uit boven al degenen die Gods kinderen genaamd mogen worden. En dat brengt ons dus terstond bij onze eerste gedachte, dat wij zouden spreken over de grote afstand. En dat zouden we niet op het eerste gezicht zeggen, want dan lijkt het alsof de Heere Jezus eigenlijk zomaar onder de mensenkinderen en met name onder Gods kinderen als hun gelijke zich beweegt. Maar het is er ver vandaan. Hij is vele malen hoger, daar is een grote afstand tussen degene die Gods kinderen mogen zijn en de gezegende zaligmaker. De Heere heeft wel vele kinderen en hij stelt daar ook een genoegen in om die te hebben. U moet maar niet denken, gemeente, dat God zo'n grote zaak zou hebben gedaan in de overgave van zijn zoon om maar zo weinig mogelijk kinderen te hebben in zijn huisgezin. Dacht u dat God zo eng was? En hebt u dan nog nooit de onmetelijke waarde gezien van de prijs die door de zaligmaker is opgebracht? Als u toch eens zou bedenken en weten, gemeente, hoe groot de bewogenheid van en in God is. En dat we met een gunnend God te maken hebben, die alles ten koste heeft gelegd aan de behoudenis van verloren zondaren, dan zou u vaak niet zo klein en zo hard van de Heere denken. Maar het zou u te meer op de knieën brengen, ook met de bede, Heere, als u dan vele kinderen hebt, zou ik er dan ook nog bij kunnen. En zou ik ook nog tot een kind van u gemaakt kunnen worden, als u het nog niet bent. De grote afstand, en waarom dat wel, zegt de Heidelberger, daar zijn twee eigenschappen die de Heere Jezus van zichzelf bezit, die al Gods kinderen vreemd zijn. Ten eerste is dat de Heere Jezus de eeuwige Zoon van God is. En dat zal geen enkel mensenkind kunnen zeggen. Want, gemeente, hij is eeuwig het voorwerp van de liefde des vaders, die het God zijn van de vader krijgt meegedeeld. We gaan hier de grens over van wat onder ons mensen te begrijpen is. En ik zal ook geen poging doen om u dat bij te brengen, dat kan ik niet. Normaal is een zoon altijd jonger dan een vader. Er is een tijd geweest dat de vader er wel is, maar het kind nog niet. Dat is door die vader verwekt. Maar, gemeente, hier zijn vader en zoon met eerbied gesproken even oud. En dat gaat ons verstand te boven. God deelt zijn zoon eeuwig het God zijn mee. Hij is de eeuwige Zoon van God. Er is nooit een moment geweest dat deze vader deze zoon niet had en dat deze zoon de vader niet kende en lief had. En dat is toch een grote afstand. Want, gemeente, wij worden door Gods genade hier in de tijd allemaal Gods kinderen gemaakt, maar er was een tijd dat we het niet waren. En dat is niet de schuld van hem, maar de schuld van ons. Daar komen we straks nog op terug. Er is een tijd geweest, elk mens die zalig wordt, leert dat we Gods kind niet waren. dat moest gelden, gezijd een kind van de boze. Of in het doopformulier wij van nature met onze kinderen, kinderen des torens. Dat is een ontzaglijke ontdekking om die op te doen. Een kind des torens. Een kind van, dat wil in de Bijbelse taal zeggen, behorende tot. We behoren tot de toren van God. We zijn daar het rechtmatig voorwerp van in onze natuurstaat. En het ergste is dat we daar geen greintje besef van hebben. En dat we erbij doorleven alsof er helemaal niets aan de hand is. Maar gemeente, als dat ongenoegen van God gaat branden van binnen in ons hart. O, wat geeft dat een nood en een schuld en een verdriet. Want we zijn toch zo anders uit Gods handen voortgekomen. Als een schepselen, als een lieve kinderen in die schone tuin gezet met al de overvloed. Maar nu is hij, gemeente, de eeuwige Zoon van God. Wat een grote afstand tussen de Heere Jezus en gezaligde zondaar. En in de tweede plaats, zegt de Heidelberger, is hij ook nog de natuurlijke Zoon van God. Niet aangenomen, zoals God met zondaren dat doet. Hij is de natuurlijke Zoon van God. Altijd het echte natuurlijke kind van de Vader geweest. Daarom, gemeente, kon hij ook bij zijn afscheid tegen Filippus zeggen, die vroeg, Heere, toon ons dan de Vader. Kon hij tegen Filippus zeggen, ben ik zo lange tijd bij u, lieve Filippus, en hebt ge hem nog niet gekend? Want wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En de Joden wilden hem daarom zelfs stenigen. Dat vonden ze grote godslastering. Hoe durfde een mens als die rabbi van Nazareth te zeggen dat hij één was met de Heilige Vader in de hemel? Een moeilijk stuk, gemeente, voor het verstand en met name voor de godsdienst die niet buigen wil voor het wonder van Gods schrift. De natuurlijke Zoon van God, de eigen Zoon van God, het troetelkind van de Vader. In Spreuken 8 getuigt hij ervan de eeuwige wijsheid te zijn, spelende in de school des Vaders, en zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Van wie van Gods kinderen kan dat gezegd worden? Dat hij de eeuwige en ook de natuurlijke Zoon van God is. Nee, gemeente, dat geldt maar van één. En dat geldt alleen maar van hem, die in de geloofsbelijdenis wordt voorgesteld en beleden als de enige en volkomen heiland en zaligmaker. En dat hij dat nu is, de eeuwige Zoon van God en de natuurlijke Zoon van God, dat is zo uniek, dat doet hem boven alle mensen, ook boven alle begenadigde mensen uitreizen. Dat doet die grote afstand zien die er is tussen hem als God en uit God en licht uit licht en ons, mensenkinderen, schepselen. En aan die belijdenis, gemeente, hangt uw en mijn zaligheid. Daar mag geen streep van worden afgedaan. En zo, gemeente, openbaart zich ook Christus in de weg van zijn woord. En door de Heilige Geest als die grote, eeuwige Zoon van God. Die het altijd geweest is, die de Vader ook nooit heeft verloochend, maar altijd is trouw gebleven. Het natuurlijke kind Gods. Hoog reist hij uit boven de gemeente. Als hij zo mag worden voorgesteld. Die grote afstand tussen hem en ons, die heilige Here, en wij schepselmatige mensen. En bovendien dan ook nog gevallen mensen. Hebt u iets van de afstand gezien in uw leven tussen God en uzelf? Tussen die grote Zoon van God en u? Zeker gemeente als wij in de zonde leven. Zeker als wij buiten het rijk van God nog zijn. O, dat die werkelijkheid u aangrijpt en beweegt en in vaart zet. Kind des torens, je moet er toch niet over denken dat dat in eeuwigheid straks werkelijkheid zal zijn. Hebt u er al eens over nagedacht waar u de eeuwigheid zult gaan doorbrengen? Voor altijd bij God of voor altijd buiten God? En dat laatste, gemeente, daar zijn we hard op weg naartoe. Met alles wat we doen en ondernemen uit onszelf. En nu is er nog een God die onderwille van deze zoon, van deze grote zoon, mensen een halt toeroept. En het spreekt tot hiertoe en niet verder. En waarom? Omdat er een God is die geen lust heeft gehad in de dood van de zondaar en goddeloze. Omdat het de schepper zo graag zijn schepsel weer bij zich terugziet. En opdat zondaren genade zouden worden bewezen. Want gemeente, naast en na die grote afstand is er ook sprake van heerlijke nabijheid. Want we moeten aan de andere kant ook niet het van elkaar los gaan maken. Wij mogen niet over het kindschap God spreken ten koste van het kind van God. Want dan blijven we in de mens, in de begenadigde, in de bekeerde mens hangen. Dan krijgen we een christenprediking ten koste van de Christusprediking. Maar dat wil niet zeggen dat we koud en zakelijk en objectief over hem in de prediking zouden spreken. Want aan de andere kant, gemeente, is die grote zoon van God ons zeer nabij gekomen. In ons eigen bestaan afgedaald. Als in de Heidelberger over de Heere Jezus verbruggen. Hoger dan wie dan ook reist hij uit. Dieper dan wie dan ook heeft hij gebogen. Tot in het stof des doods toe. Waar hij geen man meer was, maar als een worm heeft gekropen. Waar hij aan het schandhout is gehangen. Als ware hij de grootste misdadiger. Opdat hij, gemeente, uit het ganse mensengeslacht vele kinderen tot de heerlijkheid zou leiden. Christus Jezus is wel alleen, zegt de Heidelberger, de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Maar wij zijn, en daar schroomt de Heidelberger niet in, dat komt ook voor de dag, maar alles op zijn plaats. Eerst hij als de eerstgeborene, en dan alle die hem volgen. Voor wie hij tot een zaligmaker is geworden. Die hem door goddelijke openbaring hebben leren kennen en nodig hebben gekregen. En die begeerig hun handen uitgestrekt hebben naar die zaligmaker om hem te mogen omhelzen en om de zaligheid in hem te mogen kennen. Maar wij zijn om zijnentwil. Uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Dat wil dus zeggen dat er een tijd gekomen is dat het is gaan veranderen. Kinderen des torens die kinderen Gods zijn door die grote zoon. Die dat heeft bewerkstelligd. Door zijn kruis en opstanding in de liefde des vaders die vlees en bloed in hem is geworden. Door de kracht van zijn Heilige Geest. En als God nu om Christus wil ingaat grijpen in uw en mijn leven. En ons tot stilstand brengt en ons ontdekt aan de werkelijkheid van ons leven. Dan worden we gewaar dat we er buiten staan. Dat we een kind van de boze zijn. Die zich de eeuwige dood heeft waardig gemaakt. En dan gaat die God om Christus en die zaligmaker met zijn geest aan het werk om nu verdorven mensenkinderen te maken tot kinderen van God. Dat gebeurt hier in de tijd. Als u uit de dood overgaat tot het leven. Wanneer genade bewezen wordt aan opstandelingen en rebellen die hebben leren buigen voor zijn hoge troon. en die hem om genade hebben leren aanroepen. Zolang er adem was in hun keel. Maar wij zijn om zijnentwil tot kinderen aangenomen. Het gebeurt hier wel eens dat man en vrouw besluiten, soms als ze geen kinderen kunnen krijgen, soms uit bewogenheid met zoveel nood kinderen te adopteren. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar als ze nu later toch kinderen krijgen, is er dan geen verschil. Maar aangenomen kind te zijn, dat kan meevallen. Want er zijn ouders die het nooit hebben laten merken. Toen Mozes geadopteerd werd door Farao's dochter, verkeerde hij daar als een prins aan het hof. En je zou het niet gezegd hebben dat hij maar een geadopteerde zoon was. Hij deelde in alles mee. Zijn positie was veiliggesteld. Wie weet, zou hij ooit nog de kans krijgen Farao op te volgen. Maar door het geloof heeft hij de schatten en de rijkdom van Egypte versmaad. En de smaadheid zijns volks willen dragen. Hij zag, zegt de schrijver in de Hebreeënbrief, op de vergelding van het loon. Maar gemeente, zolang Mozes in dat paleis was, zou je niet zeggen dat het maar een aangenomen kind was. Hij deelde in al de voorrechten en de schatten en werd als een echt eigen kind behandeld. Nee, gemeente, er zal nooit sprake van zijn dat als aan een zondaar genade bewezen wordt, hij of zij zal zeggen, ja, maar ik ben toch maar een aangenomen kind. Nee, dat is zo geweldig, gemeente, zo rijk, zo groot, dat God daarvoor zijn eeuwige natuurlijke zoon heeft moeten afstaan. En dat die zoon van God dat bitter lijden en sterven op zich genomen heeft. Om nota bene mensen die toch zelf bij God weggelopen zijn. Die zichzelf tot een kind des torens gemaakt hebben. Te maken tot een kind van God. Hoe heeft hij dat nu toch ooit kunnen doen? Als er geen diepe liefde in het hart van deze middelaar was. Om verloren zonen en dochteren weer thuis te brengen. Dus als u iets van die grote afstand tussen God en u ziet, wanhoop dan niet, ja wel aan uzelf, dat is niet zo erg. Maar wanhoop nooit aan de Heer en aan de kracht van zijn woord, want hij wacht erop om genadig te zijn en de Heere Jezus wordt zo graag openbaar. Als die eeuwige natuurlijke zoon van God, als de oudste broeder in het gezin. En dan zegt de wijze spreukendichter, een broeder wordt in benauwdheid geboren. In de smarten van de nieuwe geboorte, wanneer we schuldenaar voor God worden, wordt die oudste broeder geboren. Van God in ons leven geopenbaard. Opdat er een toegang tot God zou komen die aan onze kant hopeloos versperd is. Nee, gemeente, niet zoals vele religies het leren, niet zoals vele bewegingen het willen voorstellen, dat wij moeten opklimmen en hoger zien te komen en dat mensen moeten vergoddelijkt worden. Nee, omgekeerd, God is mens geworden. Om mensen met God te verzoenen en bij hem terug te brengen. En daarom staat er ook in de Heidelberger, wij zijn dat om zijnentwil uit genade geworden. De Heere Jezus behoeft met eerbied gesproken niet dank u wel tegen de Vader te zeggen dat hij de Zoon is, want hij is de natuurlijke Zoon. Maar gemeente, verloren zondaren die tot genade aangenomen worden, die hebben alles aan God drieënig te danken. En of ze dat ook leren doen en ook zullen gaan doen. Als die liefde van Christus in hun hart neergelegd wordt. En hij, gemeente, is degene om wiens wil ze in genade door een heilig en rechtvaardig God worden aangenomen, de vrijspraak van schuld en straf verkrijgen en een thuiskomen bij God, ook al wordt niet alles op eenmaal geleerd en ervaren, dan is dat allemaal aan die grote zoon te danken die de oudste broeder wilde zijn. En dan is er naast en tegenover die grote afstand toch de heerlijke nabijheid. Want nooit is iemand ons zo nabij gekomen als de zaligmaker. Die in ons bestaan is afgekomen, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, die de toren van God op ons liggend gedragen heeft. Om ons te maken tot wat we uit onszelf nooit zouden kunnen bereiken. Al zouden we een eeuwigheid leven. Hij verwierf het rechtens. En zijn volgelingen krijgen het uit genade. En dat sluit u zo schoon in elkaar. Hij maakt eerlijk zalig, maar zo volkomen, dat hij er ook als het lam, als de middelaar eeuwig om geprezen zal worden. En daarom, omdat hij zo nabij gekomen is, kunt u ook zo bij hem terecht. Verstaat hij u ook in al uw noden en zorgen, van het jonge leven, ook van het oudere leven. In de lichamelijke nooddruft en ook in de geestelijke zorgen en moeite. Niets is hem onbekend. En waar ook maar mensen die tot Gods kinderen om zijnentwil werden hun voetstap zetten, ze doen dat nooit de eerste keer, want hij was hun altijd voor. En de weg is gebaand, achter hem aan, uit deze wereld naar zijn eeuwig koninkrijk. Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Zegt u dat vanavond met de Heidelberger mee? Omdat u niet meer voor uzelf leeft, maar aan de Heere Jezus verbonden werd, hem niet meer kunt missen, hem leerde volgen door bezaaid en onbezaaid land? Of zijt ge nog een kind des torens? Schrik daar vanavond dan van en laat het er niet bij. Want gemeente, mij dunkt er moet niets erger zijn dan om te hebben horen verkondigen, zalig te hebben kunnen worden en dan straks te moeten zeggen, ik heb het niet gewild. Ik heb het niet gewild om eigen schuld straks buiten te staan. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Geloof het woord dat ervan spreekt en hoor ze ervan vertellen, die deze rijke genade hebben mogen ontvangen, niet dat ze zelf in het middelpunt staande hun schatten uitstellen, maar ze zullen om strijd u van henzelf afwijzen naar hem toe, die het aan hen gedaan heeft, opdat hij alleen maar zou groot en heerlijk zijn. Die grote zoon en toch de oudste broeder. In de heilige afstand en de heerlijke nabijheid. En dan gemeente tenslotte de vaste zekerheid. Waarom noemt gij hem onze Heer? Dat is dan de laatste naam van de gezegende zaligmaker in de geloofsbelijdenis. Die van hem genoemd wordt onze Heer. Daar staat in de eerste plaats gemeente, als dat in de Bijbel verschijnt, in het Grieks het woord kurios. Dat betekent machthebbende, bezitter. En dat is een titel die de Zoon van God, die mens geworden is, heeft ontvangen op grond van zijn opstanding uit de dood. Het staat herhaaldelijk in het Nieuwe Testament. God heeft hem tot een Heere, tot een kurios gemaakt. Door zijn opstanding uit de dood. Dat woord Heere wordt in het Oude Testament van God gebruikt. In het Nieuwe overgebracht op Christus om daarmee zijn God zijn aan te duiden. Maar ook het feit dat hij alle heerschappij heeft. Dat alle recht hem toekomt. Hij is de eigenaar en de gebieder. Alle macht heeft hij in hemel en op aarde. En nu wendt hij die macht genadig aan om uit de macht van de boze te bevrijden zondeslaven en die te stellen in de vrijheid van de kinderen Gods. De meeste machthebbers gebruiken de macht alleen maar ten eigen baat. En om nog meer te krijgen dan ze al hebben. Maar deze die alle macht heeft in hemel en op aarde, wendt nu die bevoegdheid, die macht aan om de Satan zijn prooi te ontrukken en om zondaren te behouden. En om velen tot de heerlijkheid van zijn Vader te leiden. In de kracht van zijn geest. Vervolgens, gemeente, moeten wij erop letten dat die titel ook een heel bijzondere van de Heere Jezus is. Want de Kurios-titel, die werd in de tijd van het Nieuwe Testament gebezigd door de Romeinse keizers. En die waren daar maar wat groots op. En die eisten ook dat voor hen gebogen werd en dat aan hen offers werden gebracht. Dat konden de christenen niet doen, want dan maakten zij zich aan afgoderij schuldig. Dan knielden ze voor een mens. De Romeinen zeiden, en de overwonnen volken riepen het hen na, Caesar is Kurios. Maar de christenen tot geloof gekomen, beleden daartegen in Jezus, Jezus is Kurios, Jezus is de Heer. En daarmee, gemeente, werden ze al staatsgevaarlijk aangemerkt en daarom werden ze ook vaak voor de leeuwen geworpen of onthoofd of op de brandstapels gebracht, omdat ze weigerden de Kurios-titel aan de keizer te geven. Die kwam alleen maar aan Christus toe. En zegt Paulus, niemand kan echt zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Dat Hij de gebieder en de Heere is van alles hier beneden en boven. Van de ganse wereld, dat Hij het voor het zeggen heeft en geen ander. Wat is dat een belijdenis, gemeente, wat een vieren, wat een moedige belijdenis. De volgelingen van de Heere Jezus zijn maar geen doetjes. Kunt u begrijpen? Ze hebben alle reden niet. Wat hen zelf betreft, wel wat hun Heere en Koning betreft, om het hoofd omhoog te heffen. En iedereen onbevreesd aan te zien. En dat gebeurt als ze mogen staan en lopen en spreken in de mogendheid des Heeren. Dan zijn ze zo vrij als een vogel in de lucht. Want er is een ander die voor hen instaat. Ze zijn niet meer van zichzelf. Dat zegt de Heidelberger ook. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En uit alle heerschappij des duivels heeft verlost. Kinderen van God worden dienstknechten van de Heere Jezus Christus. Hebt u alles ontdekt dat de apostelen zich met voorliefde zo ook noemen in hun apostolische brieven? Jacobus en Judas waren naar het vlees broeders des Heeren. Want dat waren zonen van Jozef en Maria, die dus de Heere Jezus zeer nastonden. Dacht u dat ze daarmee gingen geuren met familieverwantschap van de Heere Jezus te hebben? Wij zouden het denk ik graag doen als wij familie waren van een beroemde persoonlijkheid. Dan zeggen we dat ook op zijn tijd. Ja, ja, hij is familie van ons. Want dan is het net alsof iets van die glans van zulk een persoon ook op ons afstraalt. Maar gemeente, de apostelen noemen zich met voorliefde, kijk de brieven er maar op na, dienstknecht van Jezus Christus. Slaaf staat er eigenlijk. Een kind van God en een slaaf van de Heere Jezus. eerlijk gekocht. De losprijs is betaald. Niet met goud en zilver. Ja, dat zijn wel geweldige machten. Veldkamp heeft eens gezegd: oorlogen worden nooit op het slagveld beslist, maar altijd op de banken. Daar zit een kern van waarheid in. Niets kwaads van banken gezegd. Maar vaak, gemeenten, zitten achter oorlogsmachinaties allerlei mensen die daar brood in zien, die daar geld in stoppen. Goud en zilver zijn machten. Ik weet niet wat beheersen, maar er zijn terreinen, gemeenten, waar goud en zilver niets uitrichten. Wat richten goud en zilver uit tegen ziekte? Kunt u er de gezondheid mee kopen? Kunt u de kwaal uit uw lichaam wegdoen door te dokken? Kunt u de dood met goud en zilver afkopen? Immers niet. Nee, zegt iemand, gelukkig ook maar, stel je voor. Bitter wordt wel eens gezegd, de dood is bijkans nog het enig eerlijke wat is overgebleven, want die maakt geen verschil. Dat is heel bitter gezegd. Niet door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus betaald en daarmee tot slaaf gemaakt. Lijfeigenen met lichaam en ziel, hem toebehorend, aan hem verbonden. Met goud en zilver koopt u de gezondheid niet. Met goud en zilver, al zouden ouders hun leven lang ervoor krom liggen, krijgt u dat lieve kind uit het graf niet weer om. Maar er is maar één middel dat tegen de dood en de oorzaak van de dood, de zonde, kan helpen. En dat is Christus bloed. En zijn offerande. Wie hem deelachtig wordt, gemeente, die wordt multimiljonair. We hebben het straks uit de Galatenbrief gelezen. Wie een zoon is, die is erfgenaam van alles. Erfgenaam van God en van Christus. Dat is toch om van te duizelen. Straatarm geworden door eigen schuld, een erfgenaam van het koninkrijk der hemelen, in en door die zaligmaker die is, Gods enige geboren zoon, onze Heer. Ja, en nu kan die naam klinken en die kan beleden worden, en we kunnen dan ook nog prijs stellen op die laatste E. Wij vinden het wat oneerbiedig klinken als wij over de Heer spreken. We hebben het over de Heere. Denk nog aan het voorbeeld van dominee Van Dijk ooit. Die toen hij preekte over Thomas, mijn Heere en mijn God, wel eens zei: op de Veluwe staan heel wat huizen en woningen en boerderijen. Maar als je ergens komt en daar staat op huizen zonnevreugde, nou, dat is geen gewoon huis. Dat is een huizen, een soort kasteel, villa. Dat is een huizen. Dat is geen gewone woning waar wij in zitten. De Heere gaat alle menselijke heren te boven. De Kurios, de eigenaar, de bezitter die het voor het zeggen heeft. En die nu, gemeente, door hem in genade werd aangenomen, die leert de voetstappen te drukken van deze zaligmaker. En gemeente, die gaat in praktijk brengen wat hij zegt. Want er is ook een oppervlakkige belijdenis. We worden er zelfs door de zaligmaker ernstig voor gewaarschuwd. Niet die daar zegt: Heere, Heere, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er zijn wat de mensen met een schone belijdenis. En die de formules precies weten. Maar die in eigen hart en leven een vreemdeling zijn van de Heere Jezus en van Gods genade. En al hebben ze dan nog zo krachtig beleden, al hebben zij gestreden voor de zuivere leer, niet een iegelijk die daar zegt: Heere, Heere. maar die daartoe de wil mijns vaders die in de hemel is. En wat is nu in één woord de wil des vaders? Dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. Er gaat altijd, gemeente, van de Christusprediking, van de Bijbelse Christusprediking, een appel uit op het ganse gehoor. Om niet als toeschouwers te blijven kijken, maar om in beweging te worden gebracht. Het gaat om u eeuwig wel. Het gaat erop of het gaat eronder. Onze Heer, omdat hij betaalde, omdat hij beslag op ons legde en ons maakte van een kind des torens tot een kind van God en een slaaf van de boze tot een lijfeigene van zichzelf. En dan, gemeente, is het uit het hart gegrepen. Och, Heere, ik ben. O ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Heeft deze Heere dan geen gewillig volk op de dag van zijn heerkracht? Kom, zeg eens, is de zondedienst u al te zwaar geworden? En hebt u de liefelijke dienst van Christus op u mogen nemen? Is de keuze gevallen in uw hart om hem toe te behoren? Buiten hem, gemeenten, is niets dan de dood. We hebben het u voorgesteld. Maar bij hem verspeelt u niets, maar wint u alles. En als u dan een kind Gods door aanneming en een slaaf van Christus werd, en ge van uzelf herhaaldelijk moet belijden, ik ben maar een onnutte dienstknecht en een onnutte dienstmaag, wat breng ik ervan terecht? O God, wees mij zondaar genadig, altijd maar weer. Weet u wat hij dan zal zeggen? En dan niet op grond van uw eigen onwaardigheid, want dan leggen we weer de grond in het schepsel. Nee, gemeenten, op grond van zijn bloed en offerande u toegerekend, dan zal hij straks tot u zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht en getrouwe dienstmaagd. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heer. En dan, gemeente, heeft de Heere hier altijd het eerste en ook het laatste woord. Maar ik zou bijna zeggen, dan krijgen zij het laatste woord. Want als hij dat hun toevoegt, dan zullen zij daarop instemmen met de belijden. We zullen met vreugde in het huis des Heren gaan om hem daar en zijn grote naam te danken. Amen. We gaan zingen, terwijl u geven mag voor de zondagsschool, van Psalm 116. Daarvan de verzen 19 en 11. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon, gij slaakt het mijne banden. Vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 9, 10 en 11 van Psalm 116. Zullen we samen danken en bidden. Heere, als de prediking door u geheiligd wordt aan het hart, over die grote zoon, door al uw kinderen beleden als onze Heere, dan mag er wel straks bij het verlaten van het kerkgebouw gezegd worden onder elkander, je zou er zin in krijgen. Dat die prediking tot jaloersheid wekt. En ook de schrik des Heren beweegt tot het geloof. En als we daar iets van mogen verstaan, dan kan het niet anders of de lust wordt versterkt. In het grote wonder. Dat die eeuwige zoon de oudste broeder wilde worden. En dat hij onwilligen gewillig maakt om zijn dienstknechten te zijn. Heere, breid die dienst van deze heerlijke Christus maar uit door uw geest in de weg van uw woord onder jong en oud. Want dan kunnen we alles hebben. En behoeven we nergens bevreesd voor te zijn. En we zullen, Heere, in eeuwigheid goed terechtgekomen uw doel volmaakt mogen beantwoorden. Wil ons nabij zijn op de weg naar huis. Als we nog bij elkaar op bezoek gaan, laat de gesprekken levendig, eerlijk mogen zijn, maar ook vol van deze Immanuel. En sterk ons ook tot het werk dat roept. Gelukkig als we vast werk hebben. Als we er buiten staan, Heren, dan kunt ge ook in die nood voorzien. Wees met onze jongens en meisjes op school, bij hun studie en opleiding hun werk. Zegen de scholen tot vorming van het jonge leven van ons volk. Zegen de zondagsscholen die de beginselen van deze boodschap kinderlijk bijbrengen. Zegen het verenigingswerk dat op gang gaat komen onder jong en oud. Laat het mogen bloeien. Tot ere van de Heere Jezus. En wil geven, Heere, al wat we nodig hebben. Ook allen die in uw dienst en koninkrijk staan. Predikanten, de ouderlingen, bij allerlei bezoeken, ook op rouwbezoek. De diakenen bij het oefenen van hun taak van barmhartigheid. De kosters, de organisten, de kerkvoogden. Personeel van het kerkelijk bureau. We leggen ze allemaal bij u neer en bidden om uw zegen. En laat dan de heerlijkheid van Christus worden voortgeplant. Omdat hij eenmaal alle tong tot zijn eer ziet bewegen en geluid maken. En alle knie zich ziet gebogen, Heere. Mag daar de onze dan ook bij zijn van harte. Onder al degenen. Die dat lam zullen prijzen. Amen. Slotlied van de gemeente is Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 6.
Thank you.
gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.